Shanti, shanti, dahat, dahat. Met die woorden kwam de golem een mensfiguur van klei tot leven. Rabbi Leul wilde de arme mensen helpen door een huisknecht te maken. Maar dit liep niet goed af. Want toen de golem leerde lezen, kon hij zelf gaan leren en wilde hij ook menselijk plezier hebben. Zoals lachen, huilen en natuurlijk de liefde. En dat kon niet. En de golem werd boos. Boos op de mensen die hem hebben gemaakt. Wij van Onder Media Doctoren vragen ons af, zijn we op weg naar een echte golem? Een soort robot voor de liefde of robots om de liefde mee te bedrijven? Seksrobots.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
Linda, mijn mede-mediadokter. Als je ons even meeneemt in je eigen fantasieën en je zou je eigen seksrobot mogen ontwerpen, wat zouden dan de specificaties zijn?
Ik heb natuurlijk wel wat uiterlijke wensen, maar het liefst, denk ik, zou ik dan een seksrobot hebben die dat ook kan veranderen, zeg maar. Want anders moet je meerdere seks. Het voordeel aan zo'n robot is dat het niet je partner is, weet je? Dus dat je er niet aan vast zit. Dus ja, dan zou ik ook wat variatie erin willen, zeg maar. Ja, je kijkt ook niet de hele tijd hetzelfde pornofilmpje. Dus dan zou het wel handig zijn dat je dat uiterlijk dus heel erg kunt customizen. In plaats van dat je dan elke keer een nieuwe seks. Dat je niet 5 seksrobots in de kast hebt moeten staan.
Oh nee, ik zou gewoon Michael B. Jordan. En dat is het gewoon. Daar heb ik echt. Als ik een robot heb die er precies zo uitziet als Michael B. Jordan. Dan heb ik daar voor mijn leven genoeg aan. Zoals hij er nu uitziet.
U hoorde hem al. Onze gast van vandaag weet alles over seksrobots. Want hij heeft er heel veel gezien in films in ieder geval.
Dat zeker.
Dan Hassleforest. Dan, als je uit het rijke aanbod van films over robots, als je daarover nadenkt. Ja. En stel, je had een one-night stand. Met welke robot zou dat dan zijn?
Oh, Jezus. In Westworld lopen allemaal buitengewoon aan. Westworld is zo'n serie op HBO van het afgelopen jaar. En die gaat precies daarover. Die gaat over op vakantie gaan naar een soort porno Disneyland, zeg maar, die eruit ziet als het Wilde Westen. En dan kun je dus je ultieme fantasieën over een revolverheld zijn. Nou ja, een beetje smakeloos, wederom, naar de zoveelste schietpartij in Amerika. Maar ja, lekker schieten en rondneuken. En met robots die eigenlijk willoos meedoen met wat jij wilt. Maar tegelijkertijd heel nadrukkelijk de indruk wekken dat ze toch een soort eigen verlangens hebben.
Maar vervolgens ook vergeten wat je met ze hebt gedaan. Dus dat betekent dat je kan dus eerst een liefdesromance met iemand hebben. En de volgende game ronde, zeg maar, diezelfde robot ontzettend verkrachten en hele nare dingen ermee doen. En die robot onthoudt dat
maar
niet.
Maar daar heb je dus, maar ja, om die vraag, want dat is eigenlijk.
Oh, Jude Law in hoe heet die film ook alweer?
En Jude Law in AI.
Ja. Jude Law en AI.
Maar daar zit voor mij dus een beetje die gekke dubbele gedachte. Ik denk dan aan die serie en dan kan ik me verschillende mensen van verschillende geslachten voorstellen. En oh, dat was wel een hele sexy robot of zo. Maar ik denk dan eigenlijk aan die acteur als persoon. En echt de idee van dat dus met een robot hebben, een machine waarmee je dat, ja, waar seks hebt. Nee, ik heb me daar nog nooit die fantasie kunnen omarmen, zomaar. Dus ik vind dat nog steeds een moeilijke vraag.
...70% van de Nederlanders gebruikt ze wel eens en ze zijn er in allerlei soorten, maten, kleuren en tegenwoordig zelfs geuren. Opblaasbaar of van rubber, met veren of met kraaltjes. Seksspeeltjes verhogen het genot voor zowel man als vrouw en maken het makkelijker om tot een hoogtepunt te komen. Van seksspeeltjes kijkt de gemiddelde Nederlander al lang niet meer op. Maar de toekomst ligt ergens anders. In de wereld van robots. Ooit afgebeeld als onderdeel van een futuristische wereld zoals in de film Her, is het tegenwoordig niet meer zo ver weg als we wellicht geloven. Zo bracht Matt McMullen, oprichter en CEO van Realbotics, eind vorig jaar de seksrobot Harmony op de markt. Harmony is een zogenaamde real doll, een sekspop die er praktisch uitziet als een echte vrouw, praat als een echte vrouw en sekst als een echte vrouw. Je kan je het zo gek niet bedenken of het is mogelijk met de real doll. De vorm en grootte van haar borsten, haar tepels tot zelfs die van haar labia kunnen naar wens aangepast worden. Harmony kan tevens praten, lachen en knipperen. Alleen het daadwerkelijk lopen en bewegen als een mens ontbreekt nog, maar ook dat is volgens McMullen slechts een kwestie van tijd. Robotseks is, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, ook niet eenzijdig, zo stelt McMullen. Als je hem of haar op de juiste manier op de juiste plek stimuleert, kunnen ook zij een orgasme krijgen. Een zogenaamd robogasm. Met behulp van kunstmatige intelligentie komt de robot erachter wat de wensen en behoeften van de eigenaar zijn en speelt daar vervolgens op in. Ook persoonlijkheid kan naar de hand gezet worden. Van een verlegen, onzeker typetje tot een mondige, gevatte persoonlijkheid. Alles is mogelijk. De robots kunnen zelfs zo ingesteld worden dat ze hun eigenaar tegenspreken. Maar dit alles ter vermaak natuurlijk. In een juli 2017 verschenen rapport van de Foundation for Responsible Robotics wordt gesteld dat robotisering een seksuele revolutie teweeg kan brengen. Zo bieden ze ouderen, mensen met een beperking of nare seksuele geschiedenis, de kans om op een veilige en aangename manier ook de plezieren van seks te kunnen ontdekken. Anderen brengen daartegen in dat seksrobots rusten op het idee dat de vrouw eigendom is van de man en zo bijdraagt aan de verkrachtingscultuur. Het hebben van een relatie is een kenmerk van menselijkheid, zeggen tegenstanders, en het is een ongezond misverstand dat aan te gaan met robots. Je kan immers een mens niet vervangen met een gefabriceerd levenloos object. Voorstanders nemen dit echter niet zo nauw en geloven dat naarmate de tijd vordert, de acceptatie ook zal groeien. Uiteindelijk gaat het om balans en zal alleen de tijd het zeggen.
Maar Lindy, we zijn 2 minuten bezig nu en we hebben het al gehad over robots misbruiken. En jij wil vooral een robot hebben die je kan customizen. Is het dan ondenkbaar dat er een soort seksrobot ooit zou komen waar je van zou kunnen houden? Maar
vraag je dat aan mij of ik, zeg maar, of gewoon dat je denkt mensen in het algemeen? Kijk, er is nu heel veel angst, zeg maar. Hè? De seksrobot komen en wat gaat dat betekenen voor de relaties die we hebben? En ik zit wel eens in panels hierover, debatavondjes en zo. En dan heb je mannen en die zijn dan bang dat de seksrobot hun vrouw beter kan bevredigen. En dan wordt dat dus gezien steeds als een alternatief voor een partner van vlees en bloed. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet de geschiedenis is van onze sekspoppen en seksspeeltjes. En die worden eigenlijk nauwelijks ter vervanging gebruikt, maar in aanvulling op. Of omdat er eigenlijk geen. Omdat het heel moeilijk is om contact te krijgen met iemand van vlees en bloed. En dan zou je eigenlijk de vraag moeten stellen: vervangt dat sekswerkers bijvoorbeeld? Zou het sekswerkers vervangen? En ik heb dat wel eens aan sekswerkers gevraagd. Ja. Van zijn jullie daar bang voor? Dat jullie als. Natuurlijk niet. En waarom niet? Is omdat, nou ja, maar misschien geef ik dan de hele uitzending al weg. Kijk, dit is heel prachtig verbeeld in een aflevering van Buffy the Vampire Slayer. Als je een robot hebt die je customized op wat jij wilt, met jouw voorkeuren, die altijd ja Vincent, goed Vincent, oké Vincent zegt, dan klinkt dat nu in eerste instantie misschien heel aantrekkelijk voor je, maar dat is natuurlijk helemaal niet, want je wil iemand met agency, je wil iemand met een eigen wil als het gaat om een partner. En dat betekent dat iemand soms zegt, ik heb hier geen zin in, of met iets anders komt wat heel spontaan is. Maar dat die menselijke interactie is nooit, zeg maar, alleen maar wat geprogrammeerd is, want dat is dodelijk saai, dat wil je helemaal niet.
Maar dat zou je toch kunnen programmeren, Dan. Ja. Een robot die ook een weerwoord kan geven. Nou, of die een beetje oneens is. Ja. Om interessant te blijven.
Dat, volgens mij is dat ook waar nu heel veel van die energie in die industrie. Dat is een grote miljoenen, miljarden industrie, weet ik niet. Maar dat circuleert laatst weer van die filmpjes van zo'n vrouwelijk gegenderde robot die dan vragen beantwoordt. En die dat dus ook doet op een manier die bijna net, zeg maar, door moet gaan voor haar eigen keuzes, haar voorkeur. Je ziet dat heel veel van het onderzoek wat daar gebeurt in artificiële intelligentie gaat er juist om algoritmes te maken voor die machines, voor die robots, die die illusie creëren. En ik denk dat heel veel van de, zowel de fantasieën als de angsten die rondom seksrobots gonzen, ja, die zijn gewoon onlosmakelijk verbonden met de fantasieën en angsten die we hebben over automatisering in het algemeen. En het feit dat automatisering is ingezet en steeds meer wordt ingezet om mensen niet alleen maar overbodig te maken, maar uiteindelijk dus ook van elkaar te vervreemden steeds meer.
Zodra wij kunstmatige intelligentie hebben, dus zodra wij een robot hebben die die zo zelf kan nadenken dat een bewustzijn is, dan hebben we echt veel grotere problemen dan dat mensen geen partner van vlees en bloed meer willen. Dan hebben we het Terminator-probleem. Op het moment dat de robots zelf bewust worden, dat ze gaan nadenken over wat goed is voor onze aarde, dan gaan ze al heel erg snel bedenken dat de mens niet goed is voor deze aarde.
Ja, dan krijg je gewoon de Matrix.
Ja, precies.
Dat is,
Maar de angst voor automatisering had je het over, hè? Dat we vervangen worden.
Ja.
Ik kan mij best voorstellen dat het voor mensen heel erg aantrekkelijk is om met een soort artificiële intelligentie een relatie aan te gaan. Is het überhaupt mogelijk om een waarachtige liefdesrelatie te hebben met een inhumaan object?
Nou ja, ik denk dat we dat al lang hebben. Ik denk dat als je kijkt naar hoe intiem en intensief wij omgaan met allerlei vormen van technologie die we bij ons dragen. Onze telefoons, die strelen we, die leggen we naast ons kussen als we gaan slapen. We hebben allerlei. Nou ja, een van de eerste dingen die kinderen tegenwoordig leren is swipen. Dus met precies de juiste hoeveelheid aandacht en hoe noem je dat? Voeling, zeg maar. Ja, die touch, die apparaten besturen. We zijn al veel verder dan dat we denken, maar we doen het niet met vormen van technologie die een menselijke vorm hebben.
Misschien moeten we even gaan luisteren naar de robot-expert die we hebben geïnterviewd.
Ik ben een van de oprichters van dit bedrijf, Managing Partner, zoals ze dat zo mooi noemen, van Robot Experience. Ik weet redelijk goed waar we staan met robots. Ja, zeker. Nee, kijk, waar staan we met robots? Dat volgen we elke dag. We ervaren het elke dag. Dat is ook heel belangrijk. Nou, de belangrijkste trend is dat machines, hè, dus steeds meer self-learning zijn. Hè, dus ook in staat zijn om jou als persoon gewoon steeds beter te leren kennen en te begrijpen. Of de robots een menselijke vorm gaan aannemen, ik denk het wel. Er zijn twee hele belangrijke redenen voor. Eén is dat ze moeten opereren in de omgeving waarin wij leven. En onze omgeving is gemaakt op ons formaat, hoe wij bewegen, hoe groot wij zijn, dat we op twee benen lopen. Dat is één kant van het verhaal. Dus ja, dat zal waarschijnlijk toch wel heel erg mensgericht worden. Het tweede is dat wij mensen vaak ook willen dat in feite in de interactie met machines, dat we een soort van reactie krijgen die we herkennen. En het is dan vaak weer menselijk. Het zal nog wel even duren, denk ik hoor, want je ziet eigenlijk dat tot een bepaalde mate mensen het prima vinden dat een robot bijvoorbeeld menselijke vorm heeft. Neem bijvoorbeeld inderdaad de Pepper robot, die een beetje menselijk is, 1,20 meter, niet te groot. Of als het helemaal een mensvorm heeft met onze mond, neus en huid bijvoorbeeld, waar ze natuurlijk al heel ver mee zijn. Hè? Ja, dan is de vraag in hoeverre mensen dat gaan accepteren of dat ze toch nog wel een duidelijk onderscheid willen hebben. Als je kijkt naar de zeehondrobot Paro, die ingezet wordt bij mensen met zware dementie, dan zie je wel een bepaalde affiniteit ontstaan. Het wordt ook ingezet om samen te snoezelen, zoals ze dat zo mooi heten. Dan zie je ook weer affiniteit ontstaan. Natuurlijk, hè, we hebben nu inderdaad de sekspop, maar dit is een veel mooiere variant van een sekspop. Met veel meer interactie, dus veel meer beleving. Dus daar zullen mensen sowieso al voor gaan. Daarbij is het zo dat de seksindustrie altijd een industrie is geweest die heel erg bij heeft gedragen aan vernieuwing, innovatie. Dat heeft ze met internet gedaan, dat gaat ze nu met robots ook weer doen. Dat is heel erbij. Het speelt nu al. Je ziet nu al een aantal leveranciers die seksdolls en seksguys maken. Je ziet dat er een bordeel komt in Duitsland, je ziet dat er een bordeel is in Japan. Met alleen maar seksrobots. Dat stukje gaat heel erg snel. het grote voordeel is dat je natuurlijk toch... Ja, je kunt zo'n seksrobot kun je natuurlijk een bepaald karakter geven. En dat kun je kiezen. Nou, dus je kunt in feite als gebruiker van de seksrobot... kun je zelf zeggen van nou, ik heb nou wel zin in zo'n karakter of zo'n karakter. Hè? Terwijl je bij een mens moet je altijd maar afwachten... Ja. Wat de stemming is van je partner. Hè? Dus dat is dan sowieso natuurlijk verschillend. De robot zal in de basis natuurlijk gewoon datgene doen waar jij om vraagt. Nou, dat is met je partner ook niet altijd zo.
Nee.
Toch? Ja. Dat maakt hem heel voorspelbaar. Dus daar zullen best wel heel veel mensen gewoon hun aandacht aan willen geven. Ja, dat denk ik van, dat is wel makkelijk eigenlijk. Dat is wel prettig. Die robot heeft altijd zin als ik zin heb. Ook makkelijk. Er zijn mensen gewoon een beperking hebben. Zowel een geestelijke beperking. In de zin dat ze dus niet makkelijk met andere mensen kunnen schakelen. Of niet stappen kunnen maken om een relatie op te bouwen. Dan wel een lichamelijke beperking hebben. Waardoor andere mensen niet willen. Dat het komt tot seks. En dat zijn echt situaties waarbij wel die behoefte er is. En waarbij ik dus denk dat je met een seksrobot gewoon echt in het tussenliggende gebied gewoon wel een stap kunt maken. Want ze kunnen toch iets meer eigen maken. En ze kunnen toch een deel van die beleving wel ervaren.
I'm a bit confused by that last part.
I can imagine. Ja, ja, dit... Ja, dus het is, misschien is het niet de optimale oplossing, maar bedoel, als je de kansen niet krijgt, om wat voor reden dan ook. Ik ga er even uitzetten.
Linda, jij wilde wat over zeggen.
Nou, wat hij zegt. Dat er met die zeehondrobot, dat er dus een bepaalde affiniteit ontstaat. Er is ook een prachtige documentaire over een zorgrobot. Een Nederlandse documentaire. En dan ga je ook inderdaad met dementerende ouderen. Die gebruiken die, nou, die zitten dan met die pop. En die ontwikkelen ook een hele duidelijke affiniteit daarmee. En dat verbaasde me eerst hoe snel dat eigenlijk gaat. Maar tegelijkertijd is het heel logisch. Want jij zegt, we hebben al een relatie met technologie. Maar bedenk hoe mensen met knuffels omgaan, bijvoorbeeld. Hè? Kinderen, maar ook volwassen mensen, die dichten daar allerlei persoonlijkheidskenmerken aan toe. En wat zo mooi is in die documentaire over die zorgrobot. Op een gegeven moment dan zegt die zorgrobot van, zullen we straks een stukje lopen? Want dat is goed om met dat oude vrouwtje te gaan lopen. En dan zegt het vrouwtje, ik weet niet, wat wil jij? Weet je wel? En dan merk je dus dat je best wel snel een soort van bewustzijn toekent aan zoiets. Dus ik denk dat het interessant is dat er een affiniteit ontstaat, waarbij je een soort bewustzijn toedicht. Ja, dementerende ouder is een ander verhaal. Terwijl jij zelf ook wel weet waarschijnlijk dat niet zo is. Maar het is prettig om dat erbij te fantaseren. Maar dat is iets heel anders dan een relatie met iemand hebben.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat... Ik wil niet alle mensen die daar gebruik van maken gelijk in een soort pathologiseren, maar of het nou dementie, maar mensen die in een zwaar autistisch spectrum zitten, die heel moeilijk kunnen omgaan met de grillen en onvoorspelbaarheden van de mens, maar wel behoefte hebben aan erkenning en warmte en aan streling.
Maar erkenning en erkenning krijg je niet van je pop. Kijk, en het is gewoon een pop. Erkenning en warmte. Kijk, dat is iets wat nog wel een heel stap verder weg is. Hè? Dus we hebben seksrobots. Je kunt robots maken die best wel op mensen lijken. Qua gezichtsuitdrukkingen, weet ik veel wat. Maar warmte, dat is echt iets anders. En aangeraakt worden. En dat is dus ook iets wat sekswerkers zeggen. Daar zijn die robots echt nog lang niet.
Maar is het niet. Ik was laatst bij de Albert Heijn To Go. Of laatst, toen moest ik denken aan deze uitzending. De cashière, dat is ook een warm iemand die zegt goedemorgen en mijn spullen afrekent. Als ik nu de keuze heb, vermijd ik diegene. Als ik de keuze heb om naar zo'n zelfscan kassa te gaan.
Ik doe dat dus echt heel nadrukkelijk niet. Maar dat is dus meer vanuit het idee. Ik stond laatst bij de Albert Heijn dus in de rij. En ik woon in zo'n rijke buurt dat je dan. Daar doen ze al die experimenten met die dingen die ze later ergens anders gaan invoeren bij die supermarktketen. En dan hadden ze nu dus voor het eerst in zo'n grote Albert Heijn. Hadden ze dus ook zo'n to-go afrekenhoek gemaakt. En ik stond daar in een rij en die rij vonden mensen heel lang, want er stonden wel 4 mensen. En dan komt er zo'n jongen van 18, 19, die komt naar je toe en die zegt... Wist u dat we inmiddels ook een robothoek, niet een seksrobothoek, maar gewoon een robotafrekenhoek hebben? En dat daar de rijen veel korter zijn. En ik zei van ja, dat kan wel wezen, maar als we nu met z'n allen daarheen gaan, dan ben jij over 3 maanden je baan hier kwijt. Ja. En het grappige was, en dat maakt het eigenlijk nog erger... Hij zei, ja, maar dan werk ik hier toch niet meer. En dan besef je ineens, dan bedenk je ineens van... ja, maar dat klopt, want iedereen die hier werkt, die werkt hier kort. Dit zijn allemaal, hè, dat is tegenwoordig... Vroeger, toen had je nog mensen die een leven lang bij een supermarkt werkten. Als cashier of als bedrijfsleider of zoiets. Nu heb je, zoals bij zoveel bedrijven... je hebt allemaal flexwerkers die zo jong mogelijk zijn... die er doorheen moeten komen om even de vakken te vullen... terwijl alle andere aspecten van het werk weg worden geautomatiseerd... En dat is iets waarvan ik denk dat daar is iedereen zich, nou ja, ik weet niet eens van bewust, maar in ieder geval ergens dringt dat door. Dat dat een proces is wat echt aan het versnellen is en waar geen rem op zit. En dan denk ik dat die fantasieën dus inderdaad over van, nou ja, de seksrobots komen eraan. Ja, dat die eigenlijk het antwoord misschien wel een functie kunnen hebben. Dus ik wil ook niet iets pathologiseren zeggen voor mensen die dat wel leuk zouden vinden, ook al vind ik dat zelf niet. Maar dat dat het probleem niet zit in mensen kunnen geen partner vinden. Maar het probleem zit in hoe onze maatschappij steeds meer zo georganiseerd wordt... dat het moeilijker wordt om met mensen in gesprek te raken... om mensen überhaupt te zien als je boodschappen gaat doen... om dat praatje met de cashier te maken. Weet je wel, en dan denk ik van zoveel energie en zoveel kapitaal is nu gemoeid... in het maken van nieuwe technologie... die het probleem uiteindelijk dus daarmee verergert. En dat is dus hoe ik in de eerste plaats dan tegen seksrobots aan
kijk. Ja, maar dat vind dus als je dan kijkt naar welke groep zou dan hun werk kwijtraken, dan zijn dat die sekswerkers. En dat zijn nou juist wat jij zegt van, ja, maar die persoon met autisme, waar jij jezelf mee vergelijkt. Maar je hebt dus iemand die heel graag op zoek is naar menselijk contact. Die vergelijk je met jou op een drukke ochtend. Die graag contact wil vermijden. Dat zijn natuurlijk twee heel verschillende dingen. En voor die mensen die dat contact willen... dat haal je dan dus juist niet uit een robot. Ja, die robots lijken me eerder voor drukke zaken, vrouwen... die geen tijd hebben om op Tinder te gaan... die geen zin hebben om een avond met een escort door te brengen... maar die gewoon voor die seks willen. En die helemaal niet op zoek zijn naar die warmte. En
ja, maar dat vind ik dus heel raar. Maar dan ben ik misschien heel essentialistische humanist. Dan denk ik, alle mensen hebben ergens behoefte aan dat soort warmte, erkenning... en het opbouwen van een geschiedenis met andere mensen. Niet per se met één monogame partner of zo. Maar seks is daar natuurlijk ook een onderdeel van. En dat soort menselijke interactie ontwikkelen... Of dat nou is dat je een oude mevrouw bent... Die zich verheugt op dat moment van de dag dat ze boodschappen gaat doen. Want dan heb je steeds minder de tijd... maar toch even de tijd om even hallo te zeggen tegen de cashier.
Toen ik bij de Albert Heijn werkte, had je echt oudjes... die 3 keer per dag terugkwamen, want dan waren ze weer wat vergeten. Ja. Wow. Tom Overveen zei nog iets anders interessants in het interview. Ederveen, waar we niet de juiste kwaliteit voor hadden... omdat op te nemen in het interview. Hij zei, een risico, waar ik zelf nog nooit aan had gedacht... een risico is dat we denken dat die mensen die een zorgrobot hebben... of die een seksrobot hebben, wel oké zijn. Ja. He, dat op het moment dat je gaat denken... hij of zij heeft... Dus dan hoeven we als gemeenschap er niet meer naar uit te zien.
Ja.
En ik denk dat dat een veel reëler gevaar is.
Inderdaad een interessant punt. Hè? Dus het maakt liefde en genegenheid wordt handelswaar. Dat kennen we natuurlijk, dit soort processen. Maar we kunnen gewoon een bejaarde zo'n AI-zeehond geven... En dan is het probleem opgelost.
Nou ja, en dat is leuk, zo'n AI-zeehond. Want het is ook leuk om een kat te hebben. En een kat is onhandig. Maar we moeten dan niet denken dat je niet meer op bezoek hoeft te komen bij oma. En ik denk dat hetzelfde geldt voor mensen die graag een seksrobot zouden willen hebben. Ja. Dat betekent niet dat we niet meer om hoeven te kijken naar die mensen.
Ja, maar dat is het dus wel. Het is steeds een technologische oplossing zoeken voor iets wat een wezenlijk sociaal probleem is.
Ja. Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar, naar Her.
Ja,
die
film.
Man is ontzettend eenzaam. Die is ontzettend eenzaam en daardoor wordt hij verliefd op zijn besturingssysteem.
Ja.
Maar er is ook niks anders in zijn leven.
Nou, hij heeft vrienden. Daar hangt hij een beetje mee rond. En hij is, volgens mij is het niet, is in Her, als het is weer een tijdje geleden dat ik die rare film heb gezien. Maar die man met die hoge broek, die heeft vrienden. Hij heeft een huwelijk gehad. En hij is zeg maar nog steeds aan het bijkomen van, van zijn scheiding.
Ja, hij is niet antisociaal.
Hij is niet antisociaal. En ik denk dat dat een belangrijk element in die film is. Dat is ook waarom die film ergens een beetje altijd tegenstaat. Het is van, ik ben getrouwd geweest en dat ging fout. En nu ben ik daarom een verdrietige man. En daarom ben ik heel makkelijk vatbaar om dus zomaar door de eerste Scarlett Johansson die ik op mijn computer hoor, om daar dus zomaar een soort van passie voor te ontwikkelen.
Dus zo had ik hem wel bekeken.
Ja. Maar daar zit het probleem dus niet in. Dat hij, je ziet hem steeds met dezelfde mensen in de lift staan. Hij is ook een andere jonge vrouw, die ook hartstikke, Amy Adams, die is ook een beetje raar haar, maar die is verder ook hartstikke leuk. Die is duidelijk heel erg in hem geïnteresseerd. Maar hij is zo geobsedeerd met zijn eigen verdriet en zijn eigen drama, zeg maar. Dat hij daar ook dus een makkelijke oplossing voor zoekt. Ik denk dat het interessante in die film zit juist in dat hij is op zoek naar een makkelijke oplossing voor een complex probleem. En daar dient technologie, die dient zich aan. En die zegt, kijk, dit is net een mens. En ze klinkt nog sexy ook. En je kan ook nog een soort van weirde nieuwe seks hebben die ook nog heel, spannend en prikkelend is. Die lange scène met het zwarte scherm, hartstikke mooi. Maar zijn vergissing, net als die van ons, is dat hij, antropomorfisch denkt. Dus er zit zoiets schijnbaar, volgens biologen zit er iets in ons ingebakken, dat we net als dat we de voorkant van een Volkswagen kever meteen zien als die koplampen zijn, zijn ogen. Dan zien we meteen een mens en dan vinden we meteen ook een sympathiekere auto, zeg maar. Zo reageren we eigenlijk op alles. Dus zodra het als een mens klinkt of er zo uitziet, dan denken we, een teddybeer of iets anders. Ah, het is een mens. Maar hij leert van, artificiële intelligentie is zoiets nieuws en zoiets anders en ontwikkelt zich op zo'n onvoorspelbare manier. Als je bedenkt dat die dat wat er gebeurt met ontwikkeling van chips, dat je dus elke keer elk jaar of zo, want ik lul maar door, dat hoe snel dat versnelt. Dus dat elke nieuwe chip is dan weer twee keer zo snel als die daarvoor. Maar dat gaat dus met een, hoe noem je dat? Met een exponent. Dat groeit exponentieel, niet lineair. Dus het gaat op een gegeven moment bereik je wat science fiction schrijvers de singularity noemen. Ga je dan bereiken. Dat is het moment waarop computers zoveel complexe berekeningen tegelijk kunnen maken dat ze in een heel soort nieuw domein terechtkomen. En dat is iets wat schrijvers dus ook vooral, met name schrijvers op een, binnen science fiction, op een hele prikkelende manier verkend hebben. Van wat gebeurt er op het moment dat er dus mensen rondlopen die eigenlijk niet mensen zijn, maar robots. En die niet in de eerste plaats bestaan als product voor ons om zeg maar een aan banden gelegde seksrobot te hebben. Maar als aliens onder ons. Wat gaan die dan doen?
Ja, maar
en hoe
het koninkrijk
van de wereld?
Waar ik mee begon.
Ja, precies.
Dat is
precies.
De Joodse of Frankenstein. Legende, Frankenstein. Ja. Op het moment dat ze, het zit zo diep in onze cultuur dat daar een angst voor is. Ik las een keer een gebruiksaanwijzing van een of ander seksspeeltje. En daar stond niet alleen in waar de batterijen gingen, hoe je moet opladen. Maar ook dat je je als man niet bedreigd moest voelen.
Ja. Mannen voelen zich heel snel bedreigd. En ik vond het interessant dat je zei van, je had het meteen over een vrouwelijke CEO die dan, die heeft geen tijd voor Tinder of zo en die wil toch aan de trekken komen, zeg maar, zonder intimiteit of warmte. Proost. Maar
dit was echt voor de luisteraar niet leuk.
Maar als je kijkt naar de cultuurgeschiedenis van de robot en gender en seksualiteit, eigenlijk door die hele geschiedenis heen, is elke keer als het een verleidelijke robot is, altijd een vrouw. Het idee dat dat robotlichaam op het moment dat die een verleiding zijn, dan is het een vrouwenlichaam van Metropolis tot aan Ex Machina. En op het moment dat het een bedreiging is voor ons, dan is het een mannelijke vorm. Dan is het een golem of een monster van Frankenstein. En dan gaat die dingen
kapot,
de Terminator.
Ja, dan
precies.
Is het geweld. En als het een vrouwelijke, dan is het verleiding.
Dat is verleiding. En die mannen die kunnen dat dan niet weerstaan. En die laten zich daarin meeslepen en gebruiken en misbruiken. Want die kunnen daar niks tegen doen. Want dat is nu eenmaal hoe mannen ten opzichte van seksueel aantrekkelijke vrouw zouden opereren.
Er is op internet een hele interessante blogpost. We kunnen de link plaatsen bij de uitzending. Van iemand die heeft gekeken naar vrouwen, zeg maar, die geilen op robots. Of ook een aantal representaties, zeg maar. Dus je hebt ook natuurlijk, alles is natuurlijk ook tot porno gemaakt. Dus dan heb je in plaats van Dr. Who, heb je Dr. Lou, Louise, die dan de TARDIS heeft. En dat is een soort wc-pot. En dan gaat, maar het. En met Daleks, die dan. Maar die Daleks zijn dan heel erotisch en zo. Maar dan heb je dus overal. Dus
dildo Daleks.
Ja, dat is heel mooi. Is in die blogpost, dat je dan allemaal plaatjes ziet van blote vrouwen. Met een soort van die Tin Man-achtige blokken. Robots. Die, ja. Ik doe nu een beetje een soort robot na. Maar dat is erg grappig. Omdat dat dus dat een beetje omdraait of zo. Dat, mm-hmm. dat zo'n mannelijke. Een beetje lompe robot, kan dat een fantasie van vrouwen zijn? Dat is hartstikke interessant.
Ja, het is vooral interessant omdat mannenlichamen gewoon helemaal niet op dezelfde manier geobjectiveerd zijn als vrouwenlichamen natuurlijk. We hebben een hele lange westerse cultuurgeschiedenis waarin mannen het subject zijn. Dus die kunnen kijken en ergens van genieten. En vrouwenlichamen zijn het object. Dus de stap van zeg maar het zeg maar, symbolische object. Want ik weet wel dat je theoretisch gezien een mens bent met agency en wil en eigen verlangens en zo. Maar in mijn fantasie ben jij gewoon een ding wat ik wil kunnen gebruiken. En de fantasie daaromheen, de Playboy-fantasie, de porno-fantasie, is heel erg nadrukkelijk een van de objectivering van vrouwen. En er is niet echt een soort van reverse sexism tegenhanger daarvan. Weet je wel? Er zijn wel pogingen om dat te doen, om te zeggen, wat is dan die vrouwelijke seksuele fantasie en hoe kunnen we daar een soort van taal voor? Jude Law en AI. Of Michael fucking Jude B. Law Jordan AI. In Black Panther. Echt, kom maar op met die vent. Maar dat is allemaal. Ik ben helemaal. Oh man, mijn man crush. Kent gewoon geen grens op dit moment. Of ooit. Maar dat repertoire, dat hebben we nog niet. In ieder geval niet als een gedeeld repertoire. Er zijn natuurlijk subculturen waarin men probeert dat te ontwikkelen. Net als dat er subculturen zijn waarin er al jaren wordt gestreefd naar goede en progressieve vrouwelijke porno en zo. Maar dat is nog ergens. Ja, dat is niet een onderdeel van de wereld die we zien in reclame, in televisie, in films en zo. Als het films zijn over robots, dan is het altijd. Nou, kijk, Ex Machina was het opnieuw zo. Blade Runner 2049 was het ook weer zo. De fantasie is: kan ik gewoon een soort lekker wijf robot hebben, die dus wel doet wat ik wil, maar mij niet verdrietig maakt over het feit dat ik daarmee niet een echte partner heb? Dat is zeg maar de mannenfantasie die daar elke keer weer
die
in
trouwens
zit.
Heteroseksueel is.
Dat die dat ook nog. Ook nog ja.
Maar dat is dus, als je dan kijkt zeg maar, naar de maatschappelijke zorgen die er geuit worden over seksrobots, dan daarom deed ik het natuurlijk expres. Dat doe ik natuurlijk expres. Gaat het dus inderdaad ook altijd over vrouwtjesrobots. Ja. En eigenlijk nooit om het omgekeerde. En het gaat ook altijd over heteroseksualiteit. En dat blijft altijd ongeproblematiseerd. Er is een alliantie tegen seksrobots van radicaal feministen die dan klagen daarover dat seksrobots aanzetten tot verdere objectificatie van de vrouw. Want die seksrobots worden dan geobjectificeerd. Waarbij ik denk, het lijkt mij heel goed om objecten te objectificeren. Dat is ook zo. Je mag ook, om ook weer terug te komen op Westworld. Ik heb wel eens een column daarover geschreven. Je mag gewoon ook jouw seksrobot, daar mag je ook helemaal op uitleven. Die mag je echt helemaal aan gort neuk, om het zo te zeggen. Die mag je ook slaan. Daar mag je al die dingen mee doen. Net als dat je dat met je vibrator mag doen. Die mag je ook echt helemaal.
Maar stel dat
tot op het bot verslijten.
Dat het technisch mogelijk wordt dat jij jouw hele sexy buurman die jij hebt, waar jij naar hunkert, maar waardoor je afgewezen wordt, dat jij volledig naar zijn evenbeeld een robot hebt. En daar hele vieze dingen mee doet. Is dat wenselijk?
Waarom zou dat niet wenselijk zijn?
Nou ja, het lijkt mij niet heel aangenaam dat iemand mijn evenbeeld.
Dat is voor jou niet aangenaam, maar voor dat evenbeeld, voor die robot maakt dat niks uit. En voor wat ik met die robot doe, maakt dat ook niks uit.
Waar ligt de grens daarin? Mag je
ik kan me die bezwaren.
Kinderrobots hebben?
Ja, ik kan me die bezwaren echt wel voorstellen. Want ik kan geen harde lijn trekken tussen zeg maar, wat jij doet In the privacy of your own home, zoals mijn moeder dat altijd zo mooi zegt. Ja. En hoe jij je gedraagt ten opzichte van andere mensen. Dat is iets waarvan ik denk dat er ontstaan soms wel eens van die paniekmomentjes over videogames. Omdat je dan in videogames dingen kunt doen, of het eigenlijk wordt aangemoedigd om dingen te doen waarvan we zeggen, ja, dat is niet heel sociaal wenselijk. Om met een machinegeweer rond te lopen en mensen overal om je heen neer te maaien. En dan zeggen ze van, nou goed, dan doen we het in de Tweede Wereldoorlog en dan zijn het nazi's. En dan zeggen mensen, ja, dan willen we de nazi spelen. Oké, goed.
In Duitsland. Ja.
Maar daar zit je, daar kom je dus. En ik, zonder dan meteen te zeggen van ja, je wordt dus een nazi van het spelen van spelletjes waarin je nazi mag spelen. Hè, dat, maar als je gaat zeggen van nee, we gaan, er is niks mis met het gezamenlijk heel veel geld en moeite energie investeren in technologie die het. Ja, jou mogelijk maakt of misschien zelfs jou aanmoedigt om problemen, frustraties die je hebt opgebouwd vanuit interactie met andere mensen, om die uit te leven en misschien zelfs wel te vergroten zonder de bron daarvan dus eigenlijk aan te spreken. En daar zie ik die zorg van Vincent dus ook. Ik denk van ja, als ik ruzie heb met Vincent en ik voel me altijd heel geïntimideerd door Vincent, dus dan denk ik, wow, jeetje, ik moet weer met Vincent gaan praten. Heeft meer mensen last van? En dan zijn er twee manieren. Er zijn twee dingen die ik kan doen. Ik kan proberen met Vincent een gesprek aan te gaan daarover. En proberen om er samen uit te komen. Of ik kan naar huis gaan en mijn Vincent-robot in elkaar trimmen. En de volgende dag, hey Vincent, hey, ik voel me zo opgelucht.
De Vincent-robot. Nee, maar als jij de Vincent-robot in elkaar slaat, dan kan ik me. Maar als je nou seks gaat hebben met de Vincent-robot. Is dat anders? Vind jij het anders?
Nee,
als je...
ik vind dat niet anders. Ik vind dus dat je met dingen alles mag doen wat je wil. Hoe ziek dat ook is. Want het zijn dingen en dingen hebben geen gevoel. En robots hebben nog geen gevoel. En op het moment dat ze dat wel hebben, wat ik zei, dan hebben we een ander probleem. Er is een hele interessante aflevering van Black Mirror in het laatste seizoen. Het gaat een tech-jongen en die heeft een soort virtual reality world ontworpen. Maar hij heeft zijn eigen versie daarvan. En die lijkt een beetje op Star Trek, de original series. En dan heeft hij een crew en die misbruikt hij eigenlijk. Hij is dan de kapitein en hij misbruikt die mensen een beetje voor zijn eigen plezier in dat spel. En dat is op zich niet zo erg, behalve dan dat dat bewustzijn is meegekomen. Dus hij heeft zijn collega's van het echte. Ja, mensen die het gezien hebben, die begrijpen het. Ja, je moet het misschien maar even kijken. En dan, maar waar het dus om gaat, is dat hij zijn echte collega's heeft die soort van gekopieerd. Dus die staan ook nog in de echte wereld.
Virtueel gekloond. Dus een beetje DNA genomen en dan in de computer tot leven gewekt. Ja, okay. Maar alleen binnen een VR-omgeving.
Maar ze hebben ook hun bewustzijn meegekregen. Dus ze zijn, ze weten dat ze daar gevangen zitten in die wereld. En dan wordt het een ander verhaal. Want dan zijn het geen dingen meer, maar dan is het iets met bewustzijn.
Ja, ik vond het nog interessanter eigenlijk in de laatste aflevering, de Black History Museum, zo heet die volgens mij, van het vorige seizoen. En daarin worden dan mensen die hebben de doodstraf gekregen en die worden dan eigenlijk in dat moment van de doodstraf worden ze gevangen genomen. En hun in een virtuele realiteit kun je dus oneindig die doodstraf door elektrische stoel kun je steeds opnieuw om van hun pijn te genieten. En het is niet de werkelijke mens, want die is al dood. Maar dat moment van ervaring is vastgehouden. En dat ervaren zij dus ook. Dus een stuk van hun bewustzijn wordt elke keer opnieuw gereproduceerd. En voor het plezier van mensen eigenlijk opnieuw opgevoerd. En dat opent dus eigenlijk. Maar dan heb je het over die vraag van, als we zo dicht, en het lijkt alsof we redelijk dicht bij dat beroemde science fiction moment van die singularity zitten, waar artificiële intelligentie en machine learning zo'n vlucht nemen, dat je dus werkelijk kunt spreken van een andere vorm van intelligentie. En omdat die vorm van intelligentie zo wezenlijk anders is dan die van ons, die op een heel andere manier is geëvolueerd, hebben we daar ook geen maatstaven voor wanneer noem je iets een vorm van leven? Wanneer heeft iets zelfbewustzijn?
Hij heeft het rechten.
Ja, precies. En heeft het dan dus ook rechten?
Ja, dat is denk ik de interessante vraag. Daar gaat Real Humans over, de Zweedse serie.
Scandinavisch. Zo in dat noordelijke deel.
Wat als je geïnteresseerd
Linda,
bent in
kijk
het
nu heel Zweeds.
Moet je daar zeker naar kijken. Dat spiegelt ook een beetje soms aan de migrantendiscussie. Maar je hebt dus alle robots die op de werk, clones ook eigenlijk zijn. Het ziet er heel echt uit. Die banen overnemen. Dus je hebt ook boze witte mannen die daar niet tegen kunnen. Je hebt dus de personal trainer robot, waarmee je dus af en toe ook seks kunt hebben en eventueel een affaire kunt gaan beginnen. Die hebben allemaal geen bewustzijn, maar dan is er natuurlijk een kleine groep waar dan iets speciaals mee aan de hand is. En die hebben dan wel een vorm van bewustzijn en die gaan dan opkomen voor die rechten. En dat is denk ik belangrijke science fiction, omdat dat soort science fiction ons aanzet tot het stellen van vragen in het nu. En ik denk dat we dat ook in het nu moeten doen. Hoe gaan we daarmee om? We moeten nadenken over
een vorm van emancipatie van het artificiële intelligentie of de robot. Maar is er ook een emancipatie andersom? Zijn er groepen in de samenleving die zich zouden kunnen emanciperen omdat er zoiets als zijn als robots? Ik zit te denken. Zijn er alternatieve levensvormen mogelijk waarin je met een robot leeft? Of dat als jij... we hebben het pedoseksuele.
Ja.
Je hebt gezegd, het is niet schadelijk om met een robot te zijn. We vinden het zeer onwenselijk als pedoseksuelen seks hebben met kinderen. Waarom niet ook gewoon kinderrobots hebben waarin pedoseksuelen hun samenleving kunnen hebben?
Ja, dat is een discussie die wordt al wel gevoerd, ook als het gaat over namelijk virtuele kinderporno. En je kan natuurlijk allerlei animaties of VR-dingen bedenken waarvan seksuologen zeggen dat dat goed zou zijn. Hè? Want de meeste pedoseksuelen willen kinderen niet kwaad doen. Die weten ook dat niet de bedoeling is en dat niet goed is voor kinderen. Maar dat zijn ook mensen met behoeften. De seksuologen zeggen dat goed zou zijn als ze bijvoorbeeld naar dat soort porno zouden kunnen kijken of dat soort virtual reality dingen zouden kunnen doen. Maar de maatschappij kijkt daar anders tegenaan. En wil dat dus niet om redenen dat ze het een naar idee vinden. En dat is natuurlijk een heel probleem met hoe er tegen pedofilie en pedoseksualiteit aangekeken wordt. Als je het dan hebt over ontmenselijken, dan gebeurt dat met deze groep heel sterk. En dan heb je dus het publiek, zeg maar om het even zo te zeggen, die gewoon meent dat deze mensen eigenlijk überhaupt geen rechten zouden mogen hebben. Überhaupt eigenlijk niet zouden mogen bestaan. Laat staan dat zij seksueel plezier zouden mogen
beleven. Ja, ik, in al die discussies vraag ik me elke keer af. Ik weet niet zeker, maar mijn grijze geschiedenis in psychoanalytische theorie, die roert zich dan toch enigszins. En die roept dan heel hard, ja, ons idee dat het verlangen, dat ons verlangen ook bevredigd kan worden door datgene wat wij denken dat wij verlangen, is zo eenvoudig nog niet. Dus ik denk dat of je nou hebt...
Nee, bedoel je daarmee dat de fantasie of het verlangen de uitvoering daarvan zijn twee verschillende dingen?
Ja, precies. Dus je zit elke keer, en dat is een van die dingen, nou, als je dan over pathologiseren hebt, dan kun je het hebben over seriemoordenaars bijvoorbeeld. En seriemoordenaars die dan voortdurend, net als een drugsverslaafde, op zoek zijn naar die rush van die eerste keer, die eigenlijk nooit reproduceerbaar is. Ja. En die doen daardoor iets waardoor ze een code breken, een wet breken. En dat doen, daar halen ze een bepaald soort plezier uit. Maar dat doen ze uit zinloze zoektocht naar datgene wat ze ooit een keer dachten dat ze bevrediging gaf. En ik denk dat zoiets, dat zit dat zit heel diep in seksuele fantasieën. Daar heeft Playboy al 50 jaar langer hun geld mee verdiend. Het creëren van een fantasie die zo transparant een fantasie is. Een soort van Hollywoodbeeld van hoe noem je dat? De aanlokkelijke, maar ook opgevonden en verwelkomende jonge, perfecte vrouw, zeg maar, in een hele rijke omgeving.
Hyperrealisme noemden wij dat in postmoderne tijden, toch?
Precies, dat is iets wat het is niet aantrekkelijk. Ondanks het feit dat het onrealistisch is, het onrealisme ervan maakt het tot een fantasie en daardoor wordt het aantrekkelijk. Net als dezelfde reden waarom we zo graag naar Hollywoodfilms gaan over superhelden en dat soort dingen. Het is een fantasie waar we veel op kunnen projecteren, maar we moeten niet denken dat we ook willen wat wij zien. En ik denk dat in heel veel van die discussies over seksrobots en over het incashen, zeg maar, van onze fantasieën daarvoor, denk ik dat je heel snel oploopt tegen een muur van wat je denkt dat jij zoekt, wat jouw bevrediging geeft, als er maar even, dat is niet wat je ervoor terugkrijgt. Dat zit veel dieper en dat is veel moeilijker om daar een fysieke vorm voor te maken die ook aan die verlangens tegemoet komt.
Maar is kijk, als je nadenkt over seksrobots en artificiële intelligentie, dat is grensloos natuurlijk. Het kan altijd vernieuwen. Zou dat niet ook heel erg voeden in het beeld dat je een groep mensen krijgt die steeds weer die nieuwe grens opzoekt? Kijk, als je de liefde met de mens en seks, dat heeft bepaalde grenzen. Namelijk de grenzen van het menselijk lichaam of wat je... ja, de fantasie is eindeloos. Dus het experiment wordt ook eindeloos. Dus seksuele aberraties worden daarmee ook eindeloos.
Maar wat bedoel je met seksuele aberraties worden daarmee eindeloos?
Ja, misschien gaan we dan tot een soort mensachtige dingen doen. Dat kan dat ook? Hè? Is dat ook nog mogelijk?
Ja, als ik dat nou, maar, ja, dus maar ik vraag me af of mensen nou echt zoveel verbeelding hebben, eerlijk gezegd. Ja? Ik wou dat het zo was. Ik denk ook daar dat je ook weer niet moet onderschatten hoe beperkt wij zijn door de cultuur waarin we opgroeien en de fantasieën die heeft aangereikt. Dus we zijn op zoek naar iets wat ergens waarvan je het gevoel hebt van ja, ik ken dat heel goed, want het zit vanaf mijn kindertijd zit het in alle verhalen en beelden die ik tegenkom. Op straat, in sprookjesboeken, in Disneyfilms, nou ja, in Marvelfilms, waar dan ook. En dat creëert een soort van drang om dat ook in te wisselen, om dat in te cashen. Maar dat lukt nooit, want het bestaat niet. En alle vormen die je ervoor vindt om dat wel te gaan doen, die lijken niet bevredigend. Je moet ergens leren om op basis van interactie met andere mensen. En daar ben ik dan ergens een bizarre essentialist over menselijkheid. Betekenis en waarde komt voort uit menselijke interactie en niet ergens anders vandaan. En je kan die menselijke interactie hier misschien wat oprekken door te zeggen, jeetje, de introductie van artificiële intelligentie en technologie kan ons ook ineens op andere ideeën brengen. En dat is prima. Maar om te zeggen van wij hebben een probleem en dat is onder andere dat mensen te weinig tijd hebben voor een relatie of dat ze moeite hebben om elkaar te ontmoeten of ze vinden de ware niet. Dan gaan we niet zeggen, ja, wat verwachten we dan van een relatie en slaat dat wel ergens op? Of wordt dit gevoed door een soort cultuurindustrie die de hele tijd aan het zeggen is, je moet alles, ze moet alles willen. Je moet en mooi en jong en dun en beschikbaar en een carrière en kindervrij en nou, al die ellende erbij. Ja, geen wonder dat je dan niet iemand vindt. Dat zijn al heel, en dat, dus dan ben je.
En dan geven we liever Tinder daarvan de schuld, omdat we kijken naar wat zijn de maatschappelijke
structuren. Dan zeggen we, het algoritme kan niet goed zijn, want ik vind nog steeds niemand. In plaats van, ik ben op mijn fucking telefoon-app, ben ik aan het proberen een waardevolle relatie te zoeken. Ja. En het lukt niet.
Ik wil reageren op dat verhaal van die fantasie. Want aan de ene kant zeg maar krijgt porno, om het even naar porno te trekken, want daar zijn die discussies natuurlijk ook grotendeels, je herhaalt dezelfde discussies die we over porno hebben gehad. Krijgt porno de schuld van te weinig fantasie? Weet je, we willen alleen nog maar doen wat we in die porno zien. En aan de andere kant krijgt porno de schuld van het dus uitbreiden van fantasie. En dat dus altijd gewelddadig zou worden. Hè? Dus de anti-porno hoek hamert heel erg op dat porno steeds gewelddadiger zou gaan worden. Nou ja, daar is helemaal geen empirisch bewijs voor. En wat je ziet onderliggend in die porno discussie, maar denk ik ook in het verhaal over seksrobots, is toch het idee dat seks hoor je te doen met z'n tweeën. He, met een paar, ook niet met z'n drieën of met z'n vier of weet ik wat, maar met één partner, waarbij er dan ook sprake van moet zijn van liefde en dat soort onzin. Terwijl, dus dat is een soort oud-christelijk taboe ook op seks in je eentje en op masturbatie. Wat is daar mis mee? En dat zie je in die seks, die angst voor die seksrobot zit dat ook.
Ja, ik denk ook, toen ik de vraag stelde, dacht ik ook, misschien is wel de grootste klantenbase zijn gewoon mannen die een Yvonne willen hebben in Almere Muziekpark willen wonen en een seksrobot willen hebben die geaccepteerd is binnen alle kaders die er eigenlijk al bestaan.
Nou, ik denk dus altijd dat seksrobots bijvoorbeeld heel
Tom, sorry
erg
voor Almere Muziekwijk. Ik weet niet of je daar vandaan komt.
Dat seksrobots heel handig kunnen zijn voor mensen die bijvoorbeeld heel graag een trio zouden willen doen. En bij een trio is het heel onhandig als dat eigenlijk met een mens is, want daar kan je veel jaloerser op worden en dan kunnen er allerlei problemen uit voortkomen. Terwijl je dat met een seksrobot niet hebt.
Nou, dan ben ik blij dat we zoveel geld investeren in het oplossen van het probleem van die mensen die zeg maar geld genoeg hebben, een vaste partner hebben waar ze gelukkig mee zijn, een goed seksleven ermee hebben en zeggen, ja, maar godverdomme, ik kan nog steeds geen trio organiseren met z'n allen. Laten we een miljardenindustrie opstarten om seksrobots te maken, zodat we dat eindelijk kunnen. Dan denk ik wel ook eerlijk van, ja, maar in hemelsnaam, gebruik dat geld voor een zinnig doel. Gebruik het om andere problemen op te lossen en niet per se om zondagmiddag, hè, zou het niet leuk zijn, een schatje, om een keertje met z'n drieën in bed te liggen en daar wat onzin uit te halen.
Ik zie de nachtmerrie discussie al dat je met elkaar de specificaties moet gaan doornemen over hoe die robot er dan moet uitzien. Linda, we hebben het vandaag gehad over seksrobots. Wat zal dat voor ons betekenen als ze er zijn?
Niet zo heel veel. Nee, de wereld zal niet ten onder gaan aan seksrobots. De wereld zal ook niet heel erg veel verbeteren dankzij seksrobots. Die seksrobots bouwen voort op wat we nu al hebben. Poppen, porno, virtual reality die er al is. En voor een bepaalde groep is dat interessant. Dan wel omdat ze moeite hebben om op een andere manier seks te krijgen. Dan wel als aanvulling op hun bestaande seksleven. De wereld draait gewoon door. Het werkelijke probleem met de robots zit ergens anders. En daar ben ik wel degelijk bang voor. Maar dat zal niet komen van het speeltje dat bepaalde mensen onder hun bed hebben liggen. Of in hun bed.
Dr. Dan Hassler-Forrest.
Media doctor. Yes. Is dat dezelfde vraag voor
Hetzelfde
mij?
Dezelfde vraag voor jou.
Ja, waar ik me sinds de verkiezing van Trump dagelijks mee bezig hou, is die angstwekkende opkomst van de geradicaliseerde witte man. En in die context vind ik het wel een griezelig verschijnsel. Ik denk dan van, wat zie je in steeds meer, en dat zie je in de aanhangers van Thierry Baudet in Nederland. Je ziet het in de opkomst van Orbán in Hongarije. Je ziet het met UKIP in Engeland en dus met de Trump Make America Great Again cultuur in Amerika. Je ziet een nieuwe generatie jonge mannen die vervreemd is van en zich aangevallen voelt door elke vorm van seksuele liberatie, met name door wat zij feminazies of feministen noemen. En zij proberen de vooruitgang die duidelijk in dat opzicht, in vele opzichten bereikt is in de afgelopen 40, 50 jaar, zo snel mogelijk weer terug te draaien. En als ik dat in die context plaats, en daar, ik denk, wat is de belangrijkste markt voor seksrobots? En zeker als ik dat filmpje zie wat we aan het begin hadden, van die rondborstige vrouwen. En ik denk aan een film als Weird Science uit de jaren 80. Twee jongens die Frankenstein spelen. En het eerste wat ze willen is een lekker wijf met grote tieten uit hun computer rammen. Zodat zij niet meer die angst hoeven doorstaan van hoe praat ik in godsnaam met een vrouw. Die nooit hebben geleerd wat het betekent om op een gelijkwaardige manier om te gaan met vrouwen. Dan denk ik, ik hou dan mijn hart toch wel een beetje vast. Ik denk dan, als die mensen gaan zeggen, we zijn nu eerst boos op jullie. We willen zijn, en jullie verpesten onze Star Wars en onze cultuur en van alles en nog wat. En daarom krijg ik geen seks. En dan ineens zeggen jullie, hoe hoeven jullie niet eens? Want we hebben nu seksrobots daarvoor. Ik zie het alleen maar.
Ja, maar Dan, als deze jongens zich niet meer voorplanten, dan is het probleem natuurlijk snel opgelost.
Nou, in dat geval dan draai ik helemaal om en dan zeg ik, de seksrobot is de toekomst van de menselijke beschaving. En dan is in één generatie, zijn die onsterfelijk.
Ben jij er bang voor?
Ja, ik ben iets banger dan jullie. Dat niet zozeer over het fysieke robot, iets met moertjes en bouwtjes wat beweegt, maar het idee dat er een soort artificiële intelligentie is, misschien wel precies voor dit soort mannen. Ik zat meer te denken in langs lijnen van autisme. Ik wil niemand daarop aanspreken, maar ik heb wel eens gelezen in Eindhoven is een redelijke epidemie, omdat er kwaliteiten zijn die deze samenleving heel hard nodig heeft, die heel erg liggen bij mensen die heel rechtlijnig kunnen denken. En dat wij door dit soort intelligentie de menselijke emotie met alle grilligheden die daarbij komen, en wat wij dan menselijk noemen, niks menselijks is mij vreemd, dat tot een inferieure staat wordt.
Maar dat is raar, want dat is nou juist, als je kijkt naar die zeehond die je kunt, aaien, die zorgrobot die er is, dat leidt juist dat mensen affiniteit krijgen voor die dingen. Dat leidt juist tot meer emoties, niet tot minder emoties.
Nee, ik bedoel ermee dat menselijke relaties gaat ook over tolerantie en acceptatie.
Wat wil jij? Wil jij een stukje wandelen? Dat leidt juist tot dat vind ik zo interessant, dat er dus empathie is voor die robots, in plaats van dat het tot afstomping leidt.
Ja, maar ik denk dat bij een robot dat heel erg begrensd is. En dan is er gewoon een bug in dat ding en dan moet er een andere robot zijn. Of moet het software...
Daar hebben we het nog niet over gehad, over dat de robot natuurlijk gehackt kan worden.
Maar los van of hij gehackt kan worden, zit er nog een dieper probleem. En dat heeft te maken met de mensen die deze technologie aan het maken zijn.
Zeker, daar was ook nog
één
niet
ding
afgehad,
is wat we geleerd hebben in de laatste 5 jaar, dan is het dat degene die onze, zeg maar, neutrale algoritmes allemaal bouwen, dat die dat doen op basis van hun voorkeuren en hun ideeën over hoe de wereld werkt. Ja. En laat het nou toevallig zijn dat al die
mannen die in Silicon Valley werken
allemaal in bedrijven, Uber, Google, Apple, noem ze maar op, waar de ene na de andere vrouw wegloopt en een proces in een broek gooit. Want ja, de cultuur van de rape culture die hier heerst en de manier waarop mannen met vrouwen omgaan is echt walgelijk. En dat zijn de mensen die deze technologie aan het ontwikkelen zijn.
Aan het einde van de uitzending zeiden we het met elkaar eens. Wat een wonder.
Dat is toch een prestatie.
Dat is de commodificatie van de menselijke relatie die mogelijk wordt. En dat je
Stop de pers, we zijn het toch niet meer eens. We zijn het niet meer eens.
Dit was aflevering 67 van de podcast Onder Mediatoren. Mede namens alle makers Tom Aalmoes, Narien Ismail, Pim Prins, Frederik Tijlers, Mike Weijers en Linda Duits vraag ik Vincent Kroonen, jouw beste luisteraar, om ons te beoordelen. Vind iets van ons. Laat dat weten op iTunes. Want het algoritme vraagt van ons dat wij 5 sterren krijgen.
En
we willen alleen maar 5 sterren, zodat wij beter vindbaar zijn.
Ja, en seksrobots krijgen.
Heeft u een seksrobot? Stuur het naar Dan Hessler Forest in Haarlem. Voor deze keer dank aan mijn mede-media-dokter Linda Duits, alle makers en veel dank aan onze gast, dokter Dan Hessler Forest. We zijn er over 2 weken. Graag tot dan.
Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.